Maar voor de dramatische opbouw eerst een oorlog die op het nippertje niet heeft plaatsgevonden. Ik dacht dat ik een oorlogsspecialist was, maar hier weet ik niks van. De kenner in deze is Sven Spijbroek, collega van Interne Keuken. Goedemorgen, Sven.
Goedemorgen.
Voor we bij die oorlog komen, die er niet was dus, hè, uitleggen hoe jij erbij komt bij de oorlog.
Ik heb het mij zitten afvragen. Ik wist dat je dat ging vragen. Uh-huh. Ik weet het niet meer. Ik denk dat het stumbleupon was. Ken je dat?
Nee.
Dat is een appje, en dat is eigenlijk Engels voor stoemelings. En dat kan je opdrukken en dan smijt hij iets van het internet. En je kan zeggen, ik wil alleen geschiedenis of alleen sport. Geef mij eens iets. Een willekeurige bladzijde internet. En ooit, ik schat 10, 12 jaar geleden, kwam dit eruit. Stanislav Petrov.
Ja.
Een fantastisch verhaal.
Ja, je moet het zo vertellen. Het is een verhaal dat jij gaat opdiepen binnenkort op Docville.
Ja.
Of in jullie samenwerking met Docville, dat moet je eerst even vertellen.
Wel, met Interne Keuken, wij doen heel vaak documentaires. Wij praten daar dan over. Het gekke is, het is radio, dus mensen kunnen die niet zien. En dan dachten we, als we nu eens naar Docville stappen en zeggen, kunnen wij samen een aantal documentaires tonen? Wij kiezen ze, die we echt goed vinden. Er komen mensen kijken. Dat gaan we zondag doen, 3 mei. Kunnen luisteraars allemaal meekomen kijken. 4 documentaires. Van zich, die zijn echt fantastisch. We gaan ook gesprekken doen. Ze krijgen eten, koffie, 4 uurtje.
30 enfin, euro.
Ze worden geweldig gesmanjeerd voor die 30 euro,
info,
inderdaad.
Info op de site.
Absoluut, radio1.be voor de tickets, ja, nu het nog kan. En eentje ervan is dus dit verhaal van die ene Stanislav Petrov, waarvan ik al jaren tegen iedereen op café zeg, ik wil daar een documentaire over maken. Iemand moet daar een documentaire over maken. Hij is gemaakt. En heet The Man Who Saved the World.
Maar niet door jou.
Nee, maar dat is een beetje jammer. Maar tegelijk ben ik wel heel blij. Het is een hele mooie documentaire. Over een man, Annemie, waar jij je leven aan te danken hebt.
Mm-hmm.
En ik ook.
En vertel eens, want Who Saved the World, dat is dan letterlijk te nemen.
Het is echt letterlijk. Ja, de man die de wereld gered heeft. Het speelt zich af op 26 september 1983... Weet je nog waar je toen was?
83, 23 was ik. Ik studeerde toneel op het Ritz.
Ja.
Ik deed een studentenjob. Het is avond, hè? Ik
was waarschijnlijk
een flyer aan het uitdelen aan een bioscoop voor een of ander theater.
Ah, dat is grappig. Ik was toen 15 jaar. Ik zat in het middelbaar. Het was de tijd van Doe Maar Ook, van de bom.
Ja.
Weet je, het is volle koude oorlog. Er is een enorme dreiging. Reagan is nog niet lang ervoor, 2 jaar ervoor, aan de macht gekomen. Een paar weken ervoor is er door de Russen een Koreaans lijnvliegtuig, Zuid-Koreaans lijnvliegtuig, uit de lucht geschoten. Met, 269 doden. Dus echt iedereen scherp gespannen. En die Stanislav Petrov, dat is een Russische officier, die zit aan de knop voor de kernwapens.
Mm-hmm.
En die zit te wachten op die 26 september 1983.
Is een machtige man.
Ja, absoluut. En de politiek was toen aan wederzijds, wederzijds heette dat mutually assured destruction. Hm. Wederzijds gegarandeerde destructie. Als er één begint met een kernoorlog, doet andere mee. En dan gaat de hele planeet eraan.
En die Petrov moest de raketten niet afschieten. Die moest in de gaten houden of van de andere kant kwamen.
Amerikaanse raketten kwamen. En op een bepaald moment zegt zijn computer, er komt een Amerikaanse kruisraket.
Is het echt?
Ja, met een kernwapen. En dan, alarm, alles gaat af. En dat hele systeem, zegt die computer, zegt, Petrov, je moet nu bellen naar het Kremlin dat ze op de knop duwen. En op de knop duwen, de Russen hadden toen 11.000 kernwapens klaarstaan. Om zeker te zijn, als er iets onze kant op komt, dan vernietigen we gewoon Amerika. Tegen dat onze bommen daar zijn, hebben die Amerikanen dat ook gezien. Dus die sturen ook hun hele arsenaal richting Rusland. De hele planeet gaat eraan.
Mm-hmm.
Het enige wat moet doen, Petrov, is de telefoon oppakken en bellen. En hij denkt, ik weet het niet. En hij belt naar het Kremlin en zegt, jongens, vals alarm. Computer vergist zich en hij legt terug op.
En waarom zegt hij dat?
Dat weet hij niet. Hij denkt, ik vertrouw hem niet. Het is raar. De moment dat hij oplegt, komt er een tweede raket volgens die computer. 5 minuten later, een derde, een vierde, een vijfde. Rood alarm, alle kanten. Dus, en iedereen zegt, Petrov, kom aan, Petrov. Druk op die knop, bel naar het Kremlin dat het gebeurt. En Petrov zegt, ik denk het niet. Jongens, we gaan nog even wachten tot hij over land komt. En als hij in Rusland boven het land komt, dan kunnen we met de radar oppikken. Ik wil hem zien. Ik wil hem echt kunnen zien. Hij wil hem live zien. Hij wil hem zien overvliegen. En dan hebben we nog een minuutje en dan kunnen we nog altijd op de knop drukken. En dan
wat een lef.
De wereld vernietigen. Ja. Wachten. En die raket komt in en ze weten, we hebben nog een minuut. En een moment dat ze in Rusland over land zou moeten komen, blijkt dat de computer zich vergist. En dat die brave Petrov gelijk heeft. En er was niks.
Maar gebeurde dat wel eens vaker? Dat de computer zich vergiste?
Dat is wel eens vaker gebeurd, ja. Hmm. Ja. Ze hebben nooit geweten waarom trouwens. Wat er precies mis is gegaan. De NAVO had ook zo'n systeem. Daar zijn ook regelmatig foutmeldingen geweest.
Dat is niet te geloven.
Ja, dat is onwaarschijnlijk.
Waarbij dan ook mensen beslist hebben, eigenhandig en eigenzinnig, om niet op de knop te drukken.
Niet op de knop te duwen. Ja.
Uh-huh. En heb je daar voorbeelden van?
Langs onze kant bedoel je?
Ja, dingen die zijn voorkomen. Want deze man heeft een oorlog voorkomen.
Deze man heeft de vernietiging van de wereld voorkomen.
Op 26?
Hij heeft dat ook altijd geheim gehouden. Hij heeft het nooit verteld. Zijn vrouw wist het niet. Het is pas als... hij is dan bij de generaal geroepen achteraf. Dan heeft hij gezegd, Petrov proficiat, goed gedaan, maar uw papierwerk is niet in orde. Je had het logboek moeten invullen wat er allemaal gebeurd is. Petrov zei, sorry, ik was de wereld aan het redden.
Voor hetzelfde geld had hij tegen zijn voeten gekregen.
Absoluut.
Hij de orders niet
dus wat hij deed was helemaal tegen de regels.
Ja.
Dat systeem, die computer, alles zei van Petrov, je moet het nu in gang steken. En dat heeft hij niet gedaan. Heeft hij de wereld gered.
Ja. En heeft hij daar decoraties voor gekregen?
Nee, of helemaal niks. Gewoon rustig, gewoon verder zijn job gedaan, tot in stilte. In de jaren 1990 heeft de generaal, die voor Petrov verantwoordelijk was, achteraf zijn memoires geschreven, die heeft die anekdote verteld. En dan hebben mensen het opgepikt en is hij naar Amerika gehaald, naar de VN. Heeft hij toch een medaille gekregen. Dus dankjewel, meneer Petrov.
De man die bij hem zat, die heeft dat opgeschreven of feiten verteld.
Zijn verantwoordelijke.
Ja.
En dan zijn ze hem gaan opzoeken. En dus deze documentairemakers, dat zijn Deense documentairemakers, zijn hem gaan opzoeken. Hebben hem naar Amerika gehaald. Daar is hij gevierd, gefeliciteerd, toon medaille gekregen.
Mm-hmm.
En die man zegt, het grappige is, die zegt, ja, ik heb gewoon mijn job gedaan.
Dus die leeft nog en die zit in die documentaire.
Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Die woont ergens buiten Moskou. Het is een heel oud mannetje. Het leuke is ook, het is helemaal geen sympathieke man.
Je wil hem toch sympathiek vinden?
Ja, we moeten hem dankbaar zijn, maar het leuke is, hij is een opvliegende oude knorpot. Er is een jong meisje bij die gids speelt voor hem en die belt naar haar vriendin van echt, ik haat die kerel.
Ja,
die roept de hele tijd tegen mij.
Als je dingen doet zoals hij gedaan heeft, dan ben je waarschijnlijk een hele koppige, eigenzinnige, principiële
man. Ja, godzijdank.
Ja.
Godzijdank.
Mm. Ja, de rode knop.
Verhaal,
ja, die rode knop, hè.
Ja.
Die dan ingedrukt moet worden.
Die bestaat niet.
Bestaat die niet?
Nee, er is helemaal geen rode knop.
Er bestaan van alle verhalen over.
Ja, nee, dat zou ook levensgevaarlijk zijn. Dat is een beetje het dilemma voor militairen. Enerzijds, je moet heel snel kunnen drukken. Anderzijds, je kan ook dan heel snel per ongeluk drukken. Dus die procedure moet heel ingewikkeld zijn, maar ze mag niet zo ingewikkeld zijn dat je dagen aan het sleuteltjes omdraaien, toestemmingen geven, codes invoeren.
Dus er zit in die documentaire geen knop die dan rood is en die je kunt zien? Want die zou nog altijd bestaan, toch? Poetin heeft er een.
Ja, absoluut. Ja.
En Obama
de Russen schijnen zelfs een systeem te hebben dat automatisch een kernoorlog in gang zet als het detecteert dat Rusland wordt aangevallen. Op basis van lichtflitsen, seismische golven, dus schokgolven, radioactiviteit en druk. Dus er staat ergens een soort weerstation van Frank de Bozer in Rusland. En als dat voelt, dit wat ik nu voel, dat kan alleen maar een kernaanval zijn. Hup, volautomatisch.
Maar dat is nog gevaarlijk.
Dat is waanzinnig. Ja. Het probleem is, we weten niet zeker of dat zo is. Als die Russen kunnen zeggen, ja, wij hebben zoiets. Dat telt als afschrikking. Maar voor hetzelfde geld hebben ze het ook niet. Natuurlijk.
Maar voor hetzelfde geld bestaat er dan ook wel een rode knop. Hè? Dat
weet
je toch ook niet?
Gelijk bij de Amerikanen, als Obama hier komt, heeft een valiesje bij. Dat heet de voetbal. De voetbal. Geen idee waarom dat zo heet. En daarin zit de biscuit. En de biscuit, dat is een blad papier met allerlei codes. Die hij moet doorgeven. Dus als het zover is, dan doet hij dat open en dan belt hij een aantal codes door. Die alleen in dat valiesje zitten. Dat is een mannetje die daar met hem meeloopt de hele tijd. En dan maar hopen dat het goed gaat.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld de bommen in Hiroshima. Dat is Truman, die was toen president. En het gekke is, die heeft eigenlijk nooit echt toestemming gegeven om die bommen te droppen. Dus die heeft gezegd, kijk, we hebben hier twee atoombommen. Je hebt vier doelwitten. Alles wat je mag doen wat je wil na 3 augustus. Trek je plan. En die militairen die hadden dus de toestemming en die mochten zelf kiezen wanneer ze het zouden doen. Dus ze hadden Hiroshima, Nagasaki, Kukura en Niigata. Mm-hmm. En de bedoeling was, we gaan hem eerst op Kukura gooien. En het weer was slecht die dag. Pakken we Hiroshima. Hebben ze daar die bom op
gegooid. Foei.
Ja, volgende bom dachten ze, nu smijten we hem wel op Kukura. Weer. Slecht weer. Mm-hmm. Hebben ze hem op Nagasaki gegooid.
En je zegt nu, 23 september was het... 26 september 1983.
Ja, klopt.
Dag om te onthouden, de dag dat de wereld niet verging.
Ja.
Wat zijn nog van die dagen? Dat de wereld had kunnen vergaan en niet verging?
Wel, het gekke is, er zijn heel veel kernwapens in de wereld in omloop, daar gebeuren ook voortdurend ongelukken mee. Er zijn er een... Het is een ander verhaal, daar wil ik toch nog een documentaire over maken. Dat is in 1980 gebeurd. In Little Rock, de Air Force Base in Damascus, Arkansas, in de Verenigde Staten, stond een Titan II-raket in een silo, zo'n kernraket. En er waren onderhoudswerkzaamheden in die silo, stellingen enzovoort. En een van die werkmannen die laat zijn een dopsleutel vallen. Die dondert naar beneden in zo'n hele hoge silo. Kaatst tegen de betonnen wand, doorboort een brandstoftank van die raket en er begint benzine uit te lopen. En ze denken, ja lap, probleem. Allee, op, gedoe, op, naar beneden in die silo. En zo, boef, brand. Dat ding schiet in brand. En een half uur later ontploft de hele boel en vertrekt die raket, kernkop en al, de lucht in. En een kilometer of zo buiten, op, draait die terug om en komt weer terug naar beneden.
Dat is om te lachen, maar dat is om te wenen. Hè?
Dat is krankzinnig, ja. En zo, er is een boek, Command and Conquer heet dat is vorig jaar verschenen, wat een lijstje maakt van alle accidenten die met kernwapens zijn gebeurd in vredestijd. Dat is ook een Wikipedia-pagina, moet je trouwens, een samenvatting ervan. Dat is oneindig. Dat zijn honderden incidenten met allemaal kernkoppen die er zijn er in de Middellandse Zee gedonderd, waar ze 3 maanden naar gezocht hebben met 15.000 man. En op de Spaanse kust en zo, op uit een vliegtuig. Oh, sorry. Een vliegtuig in de Japanse Zee dat te ver doorschuift als het landt op een vliegdekschip met een kernbom aan boord. Hop, plons, overboord, weg. Dat nooit meer teruggevonden.
Vertelt hij op de dag dat Wouter van Bezien en Wilfried van Dalen dat initiatief genomen hebben om in het Vlaams parlement een resolutie te laten ondertekenen tegen kernwapens, om die een kleine broger alvast weg te halen.
Dat alleen al, hè? Ja. Zelfs als er geen petroffen zijn, of als iedereen koelbloedig blijft en denkt van...
Dan nog kan het gebeuren.
Kan het onwaarschijnlijk. En dat zegt die man in die film ook. Ze vragen hem, denk je dat het ooit nog kan gebeuren? En die zegt, ja, wees maar zeker. Absoluut. Er zijn er zoveel. Enfin, stel dat de hele Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen. Waar zijn al die kernbommen? Wie beslist er? Wie is vandaag de Petrov? Wie zegt... Stel dat iemand er eentje te koop aanbiedt aan IS... Is dat mogelijk? Ja, natuurlijk. Er zijn altijd mensen die alles doen voor geld. Ja. Wat denk je dat ze gaan zeggen bij IS? Bah ja, natuurlijk.
Dus we gaan daar vrolijk binnenkomen, de 3 mei, op Dockville. We gaan daar een beetje angstig buiten komen, zodat gezien hebben.
Ja, toch wel, ja. Mm-hmm. En dan denk je, na een uur in die documentaire is alles verteld, je weet het al wat er gebeurd is en Petrov is gevierd, en denk je, oh wacht, er komt nog een half uur. En dan wordt het pas echt heel mooi.
Sven, een geweldig verhaal.
Ja,
de rest 3 mei. Hè?
Ja, absoluut.
Ticketjes nog te krijgen, info via onze site. Dankjewel.